denk dat de geschiedenis van mijn ouders en de catastrofe van de 20e eeuw mijn mensbeeld heeft bepaald. Maar
als ik niet in de mens zou geloven, zou ik dit vak niet kunnen doen.
Nee. Ik zeg ook niet dat ik een pessimist ben, maar zonnig.
Een boek over het kwaad in de mens, maar ook de banaliteit van het kwaad.
Je wordt wel gegeven.
De hypocriete aard van de mens samen.
Ja, en hypocriet.
Weet je nog wanneer je het boek voor het eerst las eigenlijk?
Nou, ik denk dat het gedurende mijn promotie was.
De ware aard. Gesprekken over de menselijke natuur.
Is dit een mens? Zo luidt de titel van het beroemde boek van de Italiaanse schrijver en Auschwitz-overlevende Primo Levi. Hij getuigt daarin van wat, in zijn woorden, in Auschwitz de mens van de mens heeft durven maken. En die titel, Is dit een mens?, dat is precies de vraag waar Levi de lezer mee confronteert in dit boek. Het boek gaat over de donkerste periode van de 20e eeuw, de Holocaust, en onderzoekt wat die ons leert over waar de mens toe in staat is. Zoals Levi zelf in 1986 schreef, een paar maanden voor zijn dood, het is gebeurd en kan dus weer gebeuren. Dat is de kern van wat we te zeggen hebben.
En te gast over dit boek is schrijver Arnon Grunberg, zoon van een Auschwitz-overlevende en iemand die Primo Levi's werk vele malen las en herlas. Hij nam het ook op in zijn geschriften over de door hem samengestelde bloemlezing bij ons in Auschwitz, dat eerder dit jaar uitkwam naar aanleiding van herdenking van 75 jaar bevrijding en natuurlijk ook 75 jaar Auschwitz. En daarnaast is natuurlijk onze vaste gast, onze tafelheer, onze bijprater van alle tijd er, van alle afleveringen, politicoloog, onderzoeksjournalist en allround kenner van alles en nog wat, Thomas Muntz. Thomas, welkom weer.
Dankjewel.
Fijn dat je er weer bent. Arnon, weet jij nog wanneer je dit boek van Levi, Is dit een mens, voor het eerst las?
Ik denk, toen zat ik nog op school.
Nou, en wanneer
15,
was dat dan
16,
oud?
Ja, 16, ja. Ja.
En was dat vrije keus, toeval?
Ja, dat is wel vrije keus.
En hoe kwam je op?
Hoe kwam Omdat, je op? Nou ja, Primo Levi toch echt bij de kanon van de kampliteratuur. Ik interesseerde me voor literatuur. Ik heb altijd veel gelezen. En het heeft natuurlijk ook mee te maken. Ik denk dat ik ook wel nieuwsgierig was naar wat mijn moeder, mijn ouders me niet hadden verteld. Je wil natuurlijk iets weten, iets lezen, omdat je voelt dat er allerlei geheimen zijn.
Ja, want was het bij jullie ook het bekende verhaal wat we altijd horen, er werd niet over gepraat?
Nee, dat lag wel wat genuanceerder. Mijn vader praatte weinig, maar hij was sowieso niet zo'n praten. En mijn moeder vertelde wel wat. Maar je voelt toch dat, in ieder geval dat idee heb ik heel lang gehad, en misschien nog wel steeds, dat er ook heel veel dingen natuurlijk niet zijn verteld.
En was dan Levi, Primo Levi, Is dit een mens? Het is ook niet het makkelijkste boek, hè? Dus dat is nogal wat als een jongen van 15, 16 jaar nou toch wel een bespiegelend moeilijk boek pakt. Wat deed het met je?
Nou, het is misschien niet heel makkelijk, maar het is wel, je wordt wel gegrepen. Ik bedoel, het is wel zo geschreven. Kijk, het lijkt natuurlijk alsof je heel simpel schrijft. Ik denk, en dat is eigenlijk het moeilijkste om zo te schrijven, dat het lijkt alsof het gewoon is opgeschreven. Dat is echt de hoogste kunst. Daarom denk ik dat Primo Levi ook echt in de eerste plaats een schrijver is. En ik weet helemaal niet zeker, ik denk het ook niet, zeker ook als je biografie leest, wat je wel van andere schrijvers van kampliteratuur kunt zeggen, dat zij door het kamp schrijver zijn geworden. Ik denk dat Levi dat eigenlijk altijd al is geweest. Dus hij is een ontzettend goed schrijver, een ontzettend goed observateur, toeschouwer. Iemand die ontzettend goed kan observeren. En ik kan me nog wel herinneren dat ik echt meegesleept werd en gegrepen was. En ook gefascineerd door de personages die hij opvoert.
En zijn er dan dingen die je eigenlijk voor de rest van je leven, passages of voorbeelden of gebeurtenissen die je toen gelezen hebt en die je bijgebleven zijn?
Nou ja, wat me eigenlijk altijd is bijgebleven, waar ik ook herhaaldelijk ben teruggekomen, is bijvoorbeeld zijn beschrijving van Henri, die in het echt Steinberg heet, en hoe hard hij oordeelt over sommige medegevangenen. Ik bedoel, hij wordt natuurlijk altijd voorgesteld en terecht als een ongelooflijk humanist en iemand die ook waarschuwt voor wat jij ook in het begin zei, van dit is gebeurd, dus het kan weer gebeuren. Dat is eigenlijk het belangrijkste van wat wij te zeggen hebben. Maar hij heeft ook wel hele harde oordelen geveld die mij zijn blijven fascineren, waar ik me ook vragen ben blijven stellen of dat wel zo terecht was.
En kan je een voorbeeld geven? Je noemt nu Henri. Wat is dan iets wat jou
trof? Henri is een medegevangen. Hij zegt, kijk, er zijn natuurlijk een aantal manieren om te overleven in het kamp. En hij zegt, Henri was gewoon, hij was jong, hij was charmant, hij sprak heel veel talen. Hij was ook iemand die uitstekend kon organiseren. En ik parafraseer nu, soms praat ik met hem. En dan was ik even gegrepen toch door zijn uitzonderlijke, ik geloof dat hij het woord ziel gebruikt. Maar dan even later, want hij kwam uit Frankrijk, dan zei hij ook in het Frans, zei hij dan tegen Levi van, ja, ik moet weer weg, ik heb weer wat te doen. En dan vergelijkt hij met de slang uit Genesis uit de Bijbel. Dat iemand eigenlijk een onverbiddelijke overlever is. En dat is zo'n hard oordeel. Als je dan het boek leest van Steinberg, dan zie je dat het toch eigenlijk veel genuanceerder ligt. En dan vraag ik me af hoe je over een medegevangene toch zo'n keihard oordeel kan vellen. En het fascineert mij enorm.
Ja, ik zeg, als je het boek leest van Steinberg, dus de man heeft zelf ook zijn eigen herinneringen
opgeschreven. Uiteindelijk heeft hij, ja.
Ja, heeft het ook jouw mensbeeld gevormd, denk je toen?
Ja, ik denk dat de geschiedenis van mijn ouders en de catastrofe van de 20e eeuw mijn mensbeeld heeft bepaald. Maar ik hamerde altijd op, als ik het zo mag zeggen, dat ik denk dat is niet een persoonlijke of individuele eigenaardigheid. Ik denk dat zou iets moeten zijn, of dat is iets in onze cultuur. En de ontkenning daarvan, die vind ik heel erg gevaarlijk. Dat je doet alsof er geen diepe breuk is geweest, die nog steeds eigenlijk voortduurt. Ik denk dat de breuk zo diep is dat die op een bepaalde manier, dat zeg ik ook in mijn voorwoord bij die bloemlezing, iets ongeneeslijks in zich heeft en misschien ook wel moet hebben. Dat je niet terug kan gaan naar een idealisme van voor die tijd.
Maar het is dus voor jou meer, het is de Holocaust zelf. Want als je Primo Levi, die heeft er natuurlijk ook weer een kijk op. Ja. Die schrijft erover, je noemt hem een grote humanist. Heeft dat nog invloed op je gehad? Hoe mensen die het kamp hebben overleefd?
Ik denk zeker, niet alleen op mij, maar het hele scala aan kampliteratuur heeft natuurlijk ook bepaald onze blik op het mens zijn, onze blik op de oorlog. En daar zie je ook alle nuances tussen de verschillende kampen. Want ik denk bijvoorbeeld iemand als Abel Herzberg, die eigenlijk, vind ik, een beetje te weinig wordt genoemd en ondergewaardeerd. Is ook een fantastisch schrijver. Heeft kort na de oorlog al over een heel ander kamp, Bergen-Belsen, bijna met diezelfde antropologische blik als Levi geschreven. En ook met een enorme verzoening in hem, wat hem ook kwalijk is genomen. Eigenlijk met een onwil om wraak te nemen, een onwil om te oordelen. Hij zegt dan ergens van, ja, het is voor mij makkelijk om over de Duitsers te oordelen, want ik als Jood kon niet in de verleiding komen. Wat ik een hele ontroerende zin vind. Ja. Dus ik denk, en dat, daarin zie je gewoon, Levi had schreef over Auschwitz. En als Herzberg in Auschwitz was geweest, was hij misschien net zo beroemd geworden als Levi. Maar omdat hij schreef over een kamp dat niet echt een vernietigingskamp is geweest. Daardoor lijkt het bijna alsof je Bergen-Belsen vergoeilijkt. Maar goed, daar waren geen gaskamers. Heeft een andere impact gehad. Maar eigenlijk is het van dezelfde kwaliteit, denk ik.
Ja, precies. En Thomas, voor we verder ingaan op het boek, wil je het toch nog eventjes proberen samen te vatten waar het over gaat voor wie het niet gelezen heeft?
Ja, het zijn. Het boek is verschenen voor het eerst in 1947. Het is geschreven tussen 1946 en 1947, als ik me niet vergis. En het gaat over het verblijf van de Italiaanse scheikundige, toen hij nog een jonge jongen was, Primo Levi, in Auschwitz. Eigenlijk in Monowitz. Auschwitz III, een kamp voor dwangarbeid. En het omschrijft, het begint kort met hoe Levi omschrijft dat hij gevangen genomen is door Italiaanse fascisten. En dan omschrijft hij zijn reis naar Auschwitz, het verblijf in Auschwitz en het leven in het kamp. Gedetailleerd aan de hand van anekdotes, maar het is uiteindelijk ook een chronologie van hoe het leven in het kamp was, hoe je moest gedragen, hoe je moest overleven. En het eindigt ook abrupt bij het moment dat het kamp verlaten is door de Duitsers en Levi aan de rand van het kamp staat, in principe vrij, bevrijd, en oog in oog komt te staan met een aantal Russische soldaten. Dus het is een heel chronologisch afgekapt boek.
Ja, en we bespreken in deze serie allerlei mensbeeldbepalende boeken dus, in chronologische volgorde. Met Primo Levi zijn we aanbeland bij het eerste post-Holocaust boek, het eerste boek na de Tweede Wereldoorlog. Kan je dat moment, zie je dat ook als een breekpunt? Ook, merk je dat nu ook, nu we al die boeken achter elkaar lezen in serie, van daar breekt er iets, daar kantelt er iets in hoe er wordt geschreven over de mens?
Ja. Ja, en ik denk dat er eigenlijk twee, als je zeg maar kijkt naar de traditie, in zoverre als dat die voortduurt na de Tweede Wereldoorlog. Ik denk dat er twee breuken zijn. Arnon had het ook al over. En eentje zit hem in zeg maar de inhoudelijke opvatting van het mensbeeld. Eentje zit er in het idee dat, zoals jij het ook noemt in het voorwoord van je bloemlezing, dat Auschwitz in de lucht hing. En dat het echt geworden is. En dat het daarmee nu nog steeds in de lucht hing. Dus het idee is, als je het hebt over een mensbeeld, dus toch die realisatie dat mensen hiertoe in staat zijn. Dat mensen in staat zijn om dit te doen, te organiseren. En dat dat een van een dusdanige gruwelijkheid is, dat dat een breuk is, maar ook een aandachtspunt en een raadsel. Je kan niet zeggen, ik ga me bezighouden met filosofie van de mens. Ik ga me niet bezighouden met politieke filosofie, met cultuurfilosofie na de Tweede Wereldoorlog, zonder dit erbij te betrekken, dit perspectief erbij te betrekken. En misschien zelfs zonder dit uiteindelijk de hoofdvraag te maken. En anderzijds is er een breuk, en die is nog veel fundamenteler, die zit hem in de traditie zelf. Ook het idee dat hoe we tot nu toe hebben geschreven over de mens, tot nu toe geschreven over politieke filosofie, dat die inadequaat was. Dat hij in ieder geval niet Auschwitz heeft voorkomen. Dat hij in ieder geval niet het dusdanig voorspeld heeft dat we er grip op hadden.
Ik weet ook helemaal niet of je dat moet vragen van historici. En ook, ik denk dat het heel goed mogelijk is om te analyseren waar de behoefte aan een totalitaire staat of een grote man vandaan komt. Ja. Maar die analyses, en dat weten we denk ik ook, zullen het niet voorkomen. En er is een Kurt Tucholsky, wat de populairste columnist was in de Weimar Republiek. Ja. Die heeft een uitspraak gedaan die ik altijd graag citeer. Uiteindelijk heeft hij zelfmoord gepleegd in Zweden. Hij zei, ik was de best gelezen columnist. Ik heb gewaarschuwd voor het nazisme. Ja. En door al mijn columns is niet de kleinste politieman is ontslagen.
Ja.
Wat na de macht van schrijvers, ook van populaire schrijvers en filosofen, toch op de juiste manier, denk ik, relativeert.
Mm-hmm.
En ook, er zit natuurlijk wel een naïviteit in, denk ik ook. Als je denkt van, de gruwel in de menselijke geschiedenis begint natuurlijk niet met Auschwitz.
Nee.
Dus in zoverre is de techniek is voortgeschreden. De mogelijkheden om een bepaalde moorddadigheid te organiseren zijn toegenomen.
Ja.
En daardoor, dat maakt het ook mogelijk.
We gaan naar Primo Levi.
Yes.
We gaan terug naar Primo Levi. Ja. Arnon, het denken van Primo Levi voor de oorlog, voor de Tweede Wereldoorlog, voor Auschwitz. Wat was hij van man? Hoe keek hij tegen de wereld aan? Wat weten we daarvan?
Hij kwam dat is mooi beschreven door Mirjam Anisimov. Hij kwam uit een redelijk geassimileerd Italiaans gezin. Hij ging scheikunde studeren. Was heel verlegen. Deed nog wel iets aan het Joodendom. En kwam eigenlijk per toeval. Het Italiaanse fascisme was natuurlijk ook helemaal niet zo antisemitisch. En tegen Joden gericht als het Duitse fascisme. Dus dat kwam pas vrij laat. En ook uit opportunistische reden van Mussolini kwam dat Italië binnen. En hij sloot zich eigenlijk. Hij was ontzettend verlegen tegenover meisjes. Een enorme verlegenheid. Dat hem zijn hele leven volgens deze biograaf zijn part is blijven spelen. En hij sloot zich eigenlijk per toeval aan bij de partizanen. Min of meer. Doordat hij in die vriendengroep zat. En daar is hij op zich gepakt. En toen kreeg hij de keuze om te zeggen van, ben je een verzetstrijder of een Jood? Toen heeft hij gezegd, ik ben een Jood. Okay. Ook wetende, als ik me goed herinner, als hij had gezegd, ik ben een verzetstrijder, zou hij ter plekke zijn gefusilleerd. En toen was het natuurlijk ook al, we hadden de nazi's het al overgenomen van Mussolini, uit de Republiek van Salo, is hij naar Auschwitz getransporteerd.
Juist. Laten we eventjes gaan luisteren naar een deel uit het boek. Want in het voorwoord legt Primo Levi uit wat hij eigenlijk met het boek wil.
Mijn boek voegt niets toe aan de gruwelijke feiten die alle lezers ter wereld tegenwoordig bekend zijn over de verontrustende realiteit van de vernietigingskampen. Het is niet geschreven om nieuwe beschuldigingen aan te voeren. Eerder kan het als materiaal dienen om enkele eigenschappen van de mens eens rustig te overdenken. Veel mensen en volken zijn min of meer bewust de mening toegedaan dat elke vreemdeling een vijand is. Meestal ligt die overtuiging ergens diep weggestopt als een sluimerend virus. Ze komt alleen in losse, toevallige reacties tot uiting en leidt niet tot een samenhangend gedachtesysteem. Maar als dat wel gebeurt, als het onuitgesproken dogma het uitgangspunt van een sluitende redenering wordt, dan staat aan het eind van de keten het lager. Het lager is het product van een met uiterste consequentie in de praktijk gebrachte wereldbeschouwing. Zolang die wereldbeschouwing bestaat, dreigen ons de consequenties. De geschiedenis van de vernietigingskampen behoort door ieder mens begrepen te worden als een sinister alarmsignaal.
Nou, hij schreef dit in 46, 47. Ja. Ongelooflijk vind ik eigenlijk als je dit hoort. Omdat hij ook het over heeft van mensen hebben al zoveel gehoord over de vernietigingskampen. En ik wil meer doen dan alleen beschuldigen. Alsof we dat stadium al voorbij zijn.
Ja, dat het helemaal niet waar is natuurlijk.
Nee, hoe verklaar je dat hij dat hier zegt?
Omdat hij zelf natuurlijk zo mee bezig was. Dat hij denkt, dat moet de hele wereld wel weten. Terwijl dat eigenlijk pas heel langzaam, zeker bijvoorbeeld in Duitsland weten, dat het pas in de jaren 70 echt een heel groot thema is geworden. Dus nu kunnen we zeggen dat eigenlijk dat het mij opvalt, dat wat je denkt dat bekend is, vaak helemaal niet bekend is. Dat heel veel feiten en kennissen. Nou ja, verleden jaar was onderzoek van New York Times dat, ik geloof, 30-40% van de jonge Amerikanen weet niet wat Auschwitz is. Dat is nogal veel, vind ik. Dus ik denk dat er eigenlijk bijna nooit, misschien heel even eind jaren 70, begin jaren 80, dat echt toen schreef ook Jan Oegema het boek Auschwitz als publieke religie. Dat het toen eigenlijk een moment was dat je denkt, nou ja, dit weet iedereen. Dat is ook echt het moment dat het antifascisme bijna ridicule leek. Omdat er geen. Je kon je niet meer voorstellen dat het fascisme, in ieder geval ik toen, ooit nog reëel zou worden. En dat is eigenlijk ook weer heel snel weggehebt. Dus ik verbaas me echt heel erg dat hij zo doet. Maar ik begrijp het ook, maar het is verbazingwekkend. En ik denk niet dat het historisch helemaal juist is.
Ja, en nou ja, hij zegt dus van, nou, ik wil in ieder geval voorbij die getuigenis gaan dus. En ons tot reflectie stemmen over, ons laten reflecteren op de eigenschappen van de mensen, als hij dat zegt. Bedoelt hij daarmee dat Auschwitz ons iets van de ware aard van de mens toont? Zoals deze serie heet, De Ware Aard.
Nou, daar moet je heel erg mee oppassen. Ik denk dat hij juist dat hij is natuurlijk ook wat hij pas veel later heeft geschreven, De Verdronken en De Geredde, die essay, dat hij heel erg over die grijze zone schrijft. Hè? En die grijze zone, dat woord alleen al, het begrip alleen al, geeft al aan dat die aard van de mens heel erg afhankelijk is van omstandigheden.
Moet je heel wat uitleggen, grijze zone?
Nou, de grijze zone, hij zegt, kijk, een van de ook een beroemde uitspraak van hem, hij zegt, de echte getuigen van het kamp hebben het kamp verlaten door de schoorsteen. Ze zijn vermoord. En ik was eigenlijk op veel manieren, heeft hij gelijk, en op veel manieren een bevoorrechte gevangene. Hij heeft natuurlijk ook een deel van Auschwitz, kan je gezegd, gezien. Een bevoorrecht deel, hoe cynisch dat ook mag klinken. En hij zegt ook van degene die overleefden, de mensen die zich eigenlijk keurig hielden aan de regels, die voortdurend empathisch waren, ik parafraseer hoor, dit woord, dat is niet een woord wat hij gebruikte, die ging als eerste dood. Maar de mensen die af en toe stalen, die eigenlijk op een toch radicale manier voor zichzelf opkwamen, dat waren de overlevers. Of de mensen die al van tevoren bevoorrecht waren, bijvoorbeeld omdat ze goed Duits spraken, zoals zij, omdat ze een baan hadden, waardoor ze bruikbaar waren in het kamp, omdat ze fysiek sterk waren. Dus er was een enorm sinister selectieproces gaande. En in die grijze zone, in die overlevenden, ik denk dat geen van de overlevenden zou kunnen beweren, dat is natuurlijk ook dat enorme schuldgevoel waarmee ze hebben gevochten en zijn blijven vechten, is dat je daar dingen doet. Dat je eigenlijk, je bent op zo'n beschamende plek, dat je handelen daar zelf is beschamend. Alles wat je daar doet, het leven zelf, is zo beschamend. En ik denk dat is ook waar hij over die grijze zone schrijft. En dat die grijze zone is dus het gebied tussen daden en slachtoffer. Dat is niet radicaal tegen elkaar, maar er zit een grijze zone met al die kapers, dat hele systeem waarin dat langzaam overloopt. Ja. Ja, het beroemdste voorbeeld is dat mij ook bijzonder fascineert, het Sonderkommando. Het commando dat uit Joden, voornamelijk uit Joden bestond, die de lijken uit de gaskamers moesten halen, die bijna allemaal vermoord zijn. Maar natuurlijk wel, iedereen deed ook mee aan het systeem. Dat is het. En degenen die niet meededen, zijn meteen vermoord.
Maar het probleem is natuurlijk, in gedachten nemend wat je zegt, toch schrijft Levy, misschien kan mijn boek als materiaal dienen om enkele, hij zegt het eindelijk bescheiden en voorzichtig, kan het als materiaal dienen om enkele eigenschappen van een mens eens rustig te overdenken. Veel mensen en volken zijn min of meer bewust de mening toegedaan dat elke vreemdeling een vijand is. Dus eigenlijk doet hij naar mijn gevoel iets heel raars. Aan de ene kant zegt hij bescheiden, we kunnen misschien wat eigenschappen overdenken, en vervolgens doet hij een algemene uitspraak over de mensheid als zodanig.
Ja, hij gaat eigenlijk terug in de tijd dus, voor het kamp. Hij zegt van, kijk, dat kamp, dat is zo'n apart universum. Ja. Het is heel moeilijk om uit dat kamp iets te zeggen over ons. Dat is heel moeilijk. Mm-hmm. En hij zegt ook ergens van, ik begrijp best dat er een lijn getrokken kan worden van school naar kamp, van fabriek naar kamp. En toch kun je nooit zeggen, school is kamp of fabriek is kamp. Maar hij begrijpt wel dat het kamp voortkwam uit de maatschappij die nog steeds de onze is. Dus dat daar ook overeenkomsten mogelijk zijn. Maar hij gaat terug naar voor die tijd. Hij zegt eigenlijk, het komt voort uit het feit dat wij het vreemde niet kunnen verdragen.
Dus, maar we hebben eigenlijk een boek wat twee dingen doet. Aan de ene kant zegt hij, ik kijk waar het kamp vandaan komt, en dat zegt iets over hoe wij xenofobe neigingen hebben als mensen. Dat is nog kennelijk eenmaal zo. En aan de andere kant bestudeert hij de mens in het kamp. Of niet?
Ja, dus dan kan je zeggen, ik weet niet of het woord xenofobie, maar het een hang naar zuiverheid. Mm-hmm. Misschien is dat het een hang naar zuiverheid. Ja. Het onzuivere niet kunnen verdragen. Ja. En dat vind ik ook zo mooi aan die grijze zone. Want daarin maakt hij de cirkel rond. Dat hij zegt, ik moet ook mijn eigen onzuiverheid kunnen verdragen. Ik moet, Je kunt niet van de ander zeggen van verdraag de onzuiverheid als je ook zelf die stap niet maakt. En hij maakt die stap, vind ik heel mooi.
Maar we hebben het nu dat misschien komen we ook straks nog over die schaamte en schuld te spreken. Wat overigens in dit boek wat minder voorkomt dan in zijn latere werk, heb ik het gevoel. Ook dat de grijze zone komt in dit boek niet aan bod. Maar als het nog even gaat over wat hij hier zegt in dit voorwoord. Ja, toch een beetje waar hij niet uitlegt waarom heb ik dit boek geschreven. Hoe moeten we dit lezen? Hij zegt, elke vreemdeling, die mening dat elke vreemdeling een vijand is, dat is een soort sluimerend virus, noemt hij dat letterlijk. Dan toch nog even, nou ja, en hij zegt de uiterste consequentie is het kamp. Onder welke omstandigheden leidt het een dan tot het ander? Is dat onvermijdelijk of zegt hij ook met van wij moeten daar is aan te ontkomen?
Nee, ik denk wel dat hij zegt is aan te ontkomen. Ja. Natuurlijk niet elke vreemdelingenhaat, niet elke rassenhaat eindigt per definitie in een concentratiekamp, helemaal niet. Mm-hmm. Maar ik kan wel zeggen, als je ten einde denkt, en we hebben het, de werkelijkheid heeft het voor ons ten einde gedacht, kom je daaruit.
Ja.
Dat is natuurlijk ook nu vind ik een flauw excuus te zeggen, ja, als je het nu hebt over vreemdelingenhaat in Nederland of racisme, zegt ze, ja, maar die treinen naar het oosten rijden echt niet. Nee, maar dat zegt ook niemand. Daar gaat het ook niet om. Maar ik kan wel zeggen, je hoeft niet het grootste kwaad te benoemen om te zeggen, er zijn ook kleinere vormen van kwaad, als ik toch die religieuze term even mag gebruiken, die benoemd moeten worden en die, waarvan ik denk, die moet je niet accepteren. Mm-hmm. Ook al leidt ze niet automatisch tot het kamp.
Ja, en misschien is het dan nog even aardig om terug te komen op de titel van het boek. Is dit een mens? Kan je uitleggen waar gaat die vraag precies over?
Nee, heel duidelijk is natuurlijk, de Duitsers hebben alles gedaan om slachtoffers van het Derde Rijk, om de Joden met name, te ontmenselijken. Dat is ook een beroemd voorbeeld. Ik meen dat het in een ander kamp was waar een SS-officier zijn hond mens noemde en de slachtoffers hond. En dan riep hij mens pak hond. Waarmee de hond de mens moest bijten. Dus dat geeft eigenlijk in één zin die hele omkering weer. Van, nou ja, het idee ook wat de propaganda van de nazi's natuurlijk altijd gebruikt heeft door over de Joden te praten als een virus, als een ziektekiem, als de rotte appel in de Duitse mand. Dus als iets wat je eigenlijk, zoals je de muizen bestrijdt of zoals je ongedierte bestrijdt, zo moesten die mensen worden bestreden. Dus je ziet een proces van ontmenselijking. En dat gaat geleidelijk, dat is in kleine stapjes gegaan. En je ziet ook dat beschrijft hij ook heel goed en heel indringend. En met zijn, voor hem denk ik, kenmerkende distantie, dat die slachtoffers mee ontmenselijken. Dat je je aanpast. Dat is eigenlijk toch een van de meest angstaanjagende dingen. Hoe door die kleine stapjes dat dingen, nou, dat zien we zelf natuurlijk ook altijd weer, dat weet iedereen, hoe je je aanpast. Dat je denkt, oké, dit is nu de situatie, prima, doen we het zo. En dan wordt heel snel iets normaal bijna.
Ja.
Bijna.
Ja. Als het gaat om dat proces van ontmenselijking, hoe slachtoffers meedoen aan dat proces. Hij heeft het over allerlei verschillende kampgevangenen. Hij beschrijft ze allemaal één voor één. Je had het al over Henri. Een andere kampgevangene die hij beschrijft is Elias. Een ijzersterke pol met dwerggroei. Ja. Die eigenlijk heel goed gedijt, zou je bijna kunnen zeggen, in het concentratiekamp. Laten we even luisteren wat hij daarover schrijft.
Zijn roem van uitzonderlijk werker verbreidde zich al heel gauw. Afgezien van speciale verrichtingen hield hij toezicht op ons dagelijks geploeter, minachtend en bruut, en regelmatig verdwijnend naar alle hoeken en gaten van het bouwterrein voor geheimzinnige bezoeken en avonturen, waar hij van terugkwam met bulkende zakken en niet zelden met een zichtbaar opbollende maag. Elias is van nature en in alle onschuld een dief. Hij vertoont daarin de instinctieve sluwheid van een wild dier. Men kan zich nu afvragen wie deze mens Elias is. Is hij een onbegrijpelijke, niet meer menselijke gek die bij toeval in het lager is beland? Een atavisme dat in onze moderne wereld niet past en in de primordiale leefwereld van het kamp beter op zijn plaats is? Of een product van het kamp, datgene wat wij allemaal zullen worden als we voordien niet doodgaan of het kamp voordien niet ophoudt te bestaan. Voor wie niet uit zichzelf de kracht kan putten om zich aan het leven vast te grijpen, is er geen andere reddingsweg dan die naar Elias voert, naar geestelijke verwording en sluwe bestialiteit. Alle andere wegen lopen dood. Als dat zo is, zou men de neiging kunnen voelen er conclusies uit te trekken. Er misschien zelfs normen aan te ontlenen voor ons dagelijks leven. Bestaan er geen Eliassen om ons heen, meer of minder verhuld? Het is een klemmende vraag, waar ik niet verder op in zal gaan, omdat dit verhaal een verhaal van het lager is. En over de mens buiten het lager al veel is geschreven.
Arnon, deze Elias die we hier horen, is dit, die hij hier beschrijft, is dit het prototype van de overlever?
Nee, dat denk ik niet. Ik denk ook dat het heel duidelijk aangeeft dat er niet een prototype bestaat. En het valt me eigenlijk ook weer op, want ik meende dat hij altijd over Henri zo hard had geoordeeld. Maar dit is ook wel hard, toch? Ja, dit is eigenlijk ook super hard. Maar omdat hij eigenlijk ook, ik weet niet of het woord goedaardig, maar hij zegt onschuldig. Hè? Ja. Hij noemt het ergens onschuldig. Dat is dan nog wat in zijn voordeel spreekt. Maar hij is
wel een onschuldige dief.
Een onschuldige dief. En eigenlijk ook wordt hij onmenselijk, toch? Er zit ook een... In zijn afstandelijke, schijnbaar neutrale blik zit natuurlijk ook iets bitterhards van Levi. Wat mij nu des te meer opvalt, nu ik dit fragment zo hoor uit de context van het boek.
Want hij maakt ook een onderscheid tussen, geloof ik, geredden en mensen die het niet redden.
Ja, de verdronken en de geredden, de verloren.
Er zit geen enkel moreel onderscheid tussen goed en kwaad of dergelijke. Dit zijn eigenlijk bijna biologische categorieën die hij op zijn medemensen loslaat.
Hij gaat bijna mee, kan je zeggen, in het universum van het kamp. Hij probeert het zo van binnenuit te beschrijven ik denk dat is natuurlijk wel belangrijk te stellen. Dat zegt hij ook. Wij kunnen helemaal de slachtoffers, ook al in die grijze zone, blijven wel slachtoffers. Hoor. Het worden geen daders later. Maar wel, er zitten natuurlijk... als het gaat om het naakt overleven, is het niet meer dan begrijpelijk dat je dingen doet om te overleven. Daar kun je eigenlijk als buitenstaander. Zelfs hij zegt, van ik die niet dood ben gegaan, kan daar geen oordeel over vellen. Hij weigert ook bijvoorbeeld een oordeel te vellen over het Sonderkommando. Dus dan valt het me des te meer op dat hij hier over deze medegevangen die van nabij heeft meegemaakt, eigenlijk toch wel pittig schrijft, om het even eufemistisch te zeggen. Ja. En ik denk zeker niet dat dit de enige manier is om te overleven. Dat hij hier een heel bepaald type beschrijft. Dat ook nog, dat iets belangrijks is, deze manier gedijt. Deze man lijkt te gedijen in het kamp.
Hij zegt zelfs over hem, ik geloof dat hij waarschijnlijk zelfs gelukkig was in het kamp. Zo ver gaat hij. Maar ik wil even naar jou toe, Thomas. Want we hebben eerder in deze serie hebben we Darwin gelezen. Ja. Ik hoor hier ook een hoop Darwinistische termen vallen. Het gaat hier over een atavisme. Wordt hier Elias genoemd? Is dit een atavisme die misschien in de primordiale leefwereld van het kamp beter op zijn plaats is? Het gaat over de sluwe bestialiteit van deze man. Zoals Arnold eigenlijk net ook al zei, bijna als een soort... Ja, hij noemt hem bijna een soort gedegenereerde man, wordt hij hier genoemd.
Ja, zonder meer. Ik denk dat je het in die zin... Dat is natuurlijk niet netjes. Maar het punt dat het een dwerg is, dat hij sterk is in dat kamp, dat hij dus ook lichamelijk anders is dan de rest van de gevangenen. Dat wel hier een punt is. En Darwin en Primo Levi is een interessante verhouding. Want hij, als je op jonge leeftijd las die Darwin, was er enorm door gegrepen. En Primo Levi is natuurlijk ook een wetenschapper, hè, en een chemicus. En Darwin was grappig genoeg, ook al waren of interessant genoeg, ook al waren de fascisten sociaal-darwinisten, was in het Italiaans fascisme Darwin suspect, omdat hij materialistisch was. Omdat hij het niet met de geest bezig was, maar met die materie. Tegelijkertijd denk ik dat je, als je hier die termen voorbij ziet komen, bestialiteit en die onmenselijke vormen die hij omschrijft, dat je dat niet zozeer moet lezen als Darwinistische figuren, zeg maar pre-soorten voor de mens of zoiets, of gedegenereerde soorten, als wel de hele tijd in die dualiteit die hij omschrijft tussen de momenten waarop je overleeft, ben je geen mens, en de momenten waarop je mens zijn eventjes aanraakt door een toeval of door net iets meer gegeten hebben die avond, iets van waardigheid verkrijgt, dan word je mens en dan zie je ook altijd dat zijn wereld veel meer pijn doet.
Maar hebben we toch niet ook een beetje een probleem met dit boek als we proberen iets over de aard van de mens te ontdekken?
Ja, dat denk ik wel.
Met Primo Levi, want als je zegt het kamp is zo'n uitzonderlijk experiment, kun je dan eindelijk nog wel iets zeggen over het karakter en de mens als zodanig, Arnon? Wat is er wel mogelijk?
Nou, ik denk dat in die zin... Ik denk dat we ons ver moeten houden, dat doet hij gelukkig ook, dat van die clichés Die denkt helemaal niet ook juist zijn van het beschaving is een vendisje. En dat houdt zo op. Want we weten dat eigenlijk onzin is. En dat iedereen totaal anders reageert. En dat je ook moeilijk kan voorspellen hoe mensen reageren om de extreme omstandigheden. Maar ik denk wel dat natuurlijk is het kamp een buitengewoon extreme omstandigheid. Maar dat geldt, je kan zeggen, in mindere mate voor oorlogssituaties aan zich. Dat een soldaat die wij sturen naar Afghanistan of naar Mali, ook in minder extreme omstandigheden, maar toch in extreme omstandigheden komt. Dat was het maar omdat hij dikwijls een geweer heeft waarmee die andere mensen dient te doden. Dus dat we wel degelijk daaruit iets kunnen leren wat de mogelijkheden zijn. En dat we zeggen, dit zijn de mogelijkheden. Dus moeten wij een maatschappij inrichten waarin deze mogelijkheden, waarin dit reservoir aan menselijke overlevingsdrift niet hoeft te worden aangesproken.
Maar dat zeggen we dus eigenlijk. De mens is een probleemgeval aan zich. Zo als je hem in een situatie zet waarin het moeilijk wordt.
Maar dat maar het is dat evident, toch?
Oké, nee, dan zijn we dat prima.
De mens is een probleem. Ja, absoluut. Okay. Wij zijn, ja. Maar ik denk, daarvoor hadden we niet eens het leven nodig. Dan waren we toch? Nee, dat is.
Nou ja, behalve dan dat het aan zich, ik denk dat dat haak staat op wat Arnold net zegt en ook haak staat op wat Levi omschrijft. Het idee dat je met Auschwitz iets kan zeggen aan zich, dat er een soort van model zit in Auschwitz. Nee, het is een omstandigheid. Het is een situatie die gecreëerd kan worden.
Stop, sorry. Net, je begon een tijdje geleden te zeggen, na Auschwitz realiseerden we ons twee dingen. Dat de mens iets ingewikkelder en gevaarlijker in elkaar zat voor zichzelf voor zijn medemens als we tot nu toe dachten. Ja. En daar moeten we sindsdien over denken. Ja. Dus het is van de ene
maar, maar dat is iets anders dan te zeggen dat het kamp een model is. Dat het een morele standaard is.
Nee, maar wat ik bedoel is, wat leert het ons waardoor we vanaf nu anders naar de mens moeten kijken? Vanaf dat moment.
Ik denk dat we ook anders naar het systeem moeten kijken. Ja. Want niet voor niets, ik vind het toch goed dat Hobbes is gevallen. Ja. Het leert ons in ieder geval, kijk, het Derde Rijk was niet een hoorde, daarvoor hadden we de pogroms gehad in Oost-Europa. Dat waren soms weer georganiseerd door de tsaar, maar het waren toch niet de staat die een bureaucratische orde gaf op 14 december moet die. En dit is echt een staatsapparaat dat geleidelijk aan in werking is gekomen om mensen op de meest gruwelijke manier te vermorzelen. Dus het leert ons iets over het systeem van de staat. Ik denk dat je na het Derde Rijk, en trouwens ook na Stalin, anders moet kijken naar de staat, ook naar onze staat. En dat je altijd een voorbehoud moet maken dat die staat, en dat zien we ook, eigenlijk terloops mensen kan vermorzelen. Dus op een hele onpersoonlijke manier, waarbij iedereen gewoon zegt, maar ja, nou ja, ik was alleen machinist. Ja. Ik ben er zelf nooit het kamp in geweest. Ik lever die mensen aan, et cetera, et cetera.
Ja, dus wantrouwen. Wantrouwen ten opzichte van de overheid en van elke staat.
Van elke staat. Van elke machinerie die macht kan uitoefenen over grote groepen mensen. Ja.
Ik wil dan toch nog heel eventjes naar één citaat. Je raakte er net al eventjes aan, Jos. Je noemde het kamp een experiment. Dat is een uitspraak ook van Levi uit dit boek. Dan vraag ik me toch af van, ja, is dat deels Darwin? Is dat deels het feit dat hij een scheikundige is? Dat hij gewoon met een wetenschappelijke blik kijkt? Maar hij noemt het kamp dus inderdaad op een gegeven moment een experiment. En zegt dan iets van, ik ben ervan overtuigd dat de bijzondere wereld die ik hier beschrijf fundamentele, zij het niet altijd positieve waarden onthult. Dan toch nog heel eventjes aan jou die vraag, wat denk je dat hij daarmee bedoelt? Wat zijn die fundamentele waarden? Gaat dat dan toch nog over de mens of gaat het dan alleen over het systeem?
Ik denk toch dat hij daarmee bedoelt dat hoe extreem het ook, dit is wel wat mogelijk is. Dit is wat we ons altijd voor ogen moeten houden. Deze mogelijkheid zit in ons. Dus als je zegt, het is gebeurd, het kan weer gebeuren, betekent ook, wij kunnen het weer laten gebeuren.
Ja.
Het zit in ons. Wij kunnen weer in zo'n systeem meedoen. En ik denk dat is ook een fundamentele waarschuwing van zijn werk. En een fundamenteel belang van als we het over herdenken hebben. Okay. Dat je het persoonlijk maakt.
Dus eigenlijk zit hij op een bepaalde manier ook dicht tegen Hannah Arendt aan. En Eichmann in Jeruzalem.
Zonder
Want
meer.
Ook haar boek gaat uiteindelijk over wat
zijn de omstandigheden, waaronder dit
kan plaatsvinden. En hoe kun je als individu wantrouwen hebben ten opzichte van.
Maar dat
en hoe kan je, hoe moet je, welke eisen moet je stellen aan politiek? Welke eisen moet je stellen aan samenleven om te zorgen dat die mogelijkheid niet waar wordt? Dat is natuurlijk waar het op een gegeven moment over gaat. En dat is iets anders dan zeggen, ben je eigenlijk een natie? Zijn we ten diepste allemaal kapo's? Dat is iets anders.
Dan weet trouwens ook uit allerlei onderzoek dat het echt aantal sadisten was relatief klein. Die waren er, maar relatief klein.
Ja.
Maar wat wel interessant is, we gaan het dus volgende week gaan we over Hannah Arendt hebben. We lopen nu al naar het einde van deze aflevering toe. Want als je dan zegt, het gaat allebei over hetzelfde onderwerp in zekere zin, van andere kanten benaderd. Maar Primo Levi die focust heel erg op het slachtoffer. Hannah Arendt die gaat naar de dader, zou je kunnen zeggen. Arnon, kan jij verklaren waarom ook in dit boek hij besteedt veel meer tijd aan iemand als Elias of iemand als Henri dan aan de psyche van de kampcommandant, zullen we maar zeggen. Waarom denk je dat hij daarvoor gekozen heeft?
Dat vind ik een moeilijke vraag. Ik weet ook niet of de psyche van de kampcommandant zo ontzettend interessant is.
Precies.
Dus ik ben even het klima. Nee, ik weet het niet klima. Dus een Joegoslavische schrijver die heeft wel over een boek dat heet ook De Capo. En het is eigenlijk niet een heel interessant boek. Ik heb het. En ook als je bijvoorbeeld de dagboeken van Hus leest. Ja, het is toch een combinatie van zelfmedelijden, verontschuldiging. Ik weet niet of die psyche zo verschrikkelijk interessant is. Ik denk dat het slachtoffer eigenlijk interessanter is. Ja, maar het is wel, ik wil één ding toch over die onmenselijk. Want er is een anekdote die beschrijft hij pas later. En die heeft hij niet opgenomen in Is dit een mens? Maar wel in het verdronkende geredden. Dat is namelijk over het transport van Italië naar Auschwitz. En op een gegeven moment komen ze bij een Oostenrijkse stationnetje. En de mensen moeten heel nodig naar de wc, de slachtoffers. En die hurken dan neer in die rail bij het gewone station. En ze, nou ja, ze ontlasten zich daar. En dan hoort hij de mensen, want die spreekt ook Duits. De Oostenrijkers zeggen, kijk die beesten. Dat zijn inderdaad, nou ja, geen mensen. Kijk hoe ze daar gewoon langs de spoorweg poepen. Dus het is de ontmenselijking door mensen te ontmenselijken. Maak je het ook makkelijker om voor de bevolking om te zeggen, ja, deze horen ook niet bij ons. Dit zijn inderdaad, die moeten we, nou ja, vernietigen. In ieder geval, we kunnen afschuiven.
Ja, als we nou moeten, ja? Tenslotte een advies moeten geven. Waarom moet dit boek gelezen worden en blijven lezen? Primo Levi, Is dit een mens, Arnon? Als jij dat tot
op het begin, omdat het inzicht, echt inzicht biedt in wat het Derde Rijk, wat de kern is van het Derde Rijk. Ja. Omdat die kern als een schaduw boven ons hangt. Omdat het een wond is die alles bepaalt, denk ik toch, of alles, heel veel bepaalt. En inderdaad, wat een paar keer al is gezegd, omdat de mogelijkheid van iets dergelijks niet helemaal is verdwenen.
Maar het gekke is, als je dat mensen gewoon tussen neus en lippen door aan tafel zegt, het kan weer gebeuren, zeggen de meesten nee.
Nou, sterker nog, laten we nog even naar 4 mei gaan. Jij gaf een lezing daar. Daar heb je ook Primo Levi geciteerd. Hij schreef in de jaren 60 aan zijn Duitse vertaler: ik kan niet begrijpen, niet verdragen dat men een mens beoordeelt niet naar wat hij is, maar naar de groep waar hij toevallig toe behoort. Daar viel, denk ik, niemand over, maar wel over wat jij daarna zei. Namelijk, voor mij was het vanaf het begin af aan duidelijk, als ze het over Marokkanen hebben, dan hebben ze het over mij. Primo Levi die zegt aan het begin van het boek in het voorwoord: dit is een alarmsignaal. Mensen hebben er toch moeite mee om het als een alarmsignaal te horen, blijkbaar. Of ja. Hoe kijk jij daarnaar?
Ja, mensen hebben het moeite. Dan wordt het opeens persoonlijk. Denk ze, ja goed, antisemitisme is inderdaad nog een redelijk groot taboe. Maar Marokkanen mag je ongestraft haten. Of daar mag je ongestraft allerlei de gruwelijkste uitspraken over doen. En dan kan je nog beroepen op statistieken. En dan zeg je, ja, maar kijk naar de criminaliteitsstatistieken. Ja, dus ik mag het zeggen. Het zijn allemaal hond. En dat heeft, omdat het Marokkanen zijn, heeft het niet die associatie met de oorlog. En kan je het zeggen, zeg maar, ik ben geen fascist, ik ben geen racist. Ik ben gewoon een goede Nederlander die veilig over straat wil. En ik denk ook dat het niet kan gebeuren. Maar er zijn de afgelopen jaren allerlei dingen gebeurd. Ik had niet gedacht dat in mei van dit jaar dat de Amerikaanse president zijn eigen leger wilde inzetten tegen zijn eigen bevolking. En dat vind ik wel interessant, ook in het kader van Primo Levi en Hannah Arendt. Ook uit eigen belang natuurlijk, de generaals zeiden van dit gaan we niet doen. Wetend, kijken naar andere burgeroorlogen, dat je je eigen leger echt naar de gort helpt als je het gaat inzetten tegen de eigen bevolking. Want op een gegeven moment willen mensen, soldaten, niet op hun eigen mensen schieten. Dus daar zit eigen belang bij. Maar ik vind het wel een heel belangrijk gebeurtenis, omdat je daar wel dat topgeneraals van verantwoordelijkheid nemen, zeggen hier, wij krijgen een democratisch bevel, zogenaamd, maar dit bevel gaat tegen onze ethiek en tegen onze grondwet en we doen het niet. En dat is natuurlijk ook een les die nauwelijks Duitsland, vind ik, toch beter heeft geïmplementeerd dan veel andere landen. Of het altijd lukt, weet ik niet. Maar in de Bundeswehr, waar ik ook ben meegelopen met de innere Führung, dat ze echt hopen dat het bevel is bevel, dat we dat niet nog een keer te horen krijgen.
Ja, nou goed. Dan hoop ik dat inderdaad dat alarmsignaal in ieder geval toch gehoord zal blijven worden. En dat het boek gelezen zal blijven worden. Dank Arnon Grunberg voor je komst vandaag. En Thomas Muns, onze vaste gast deze serie, ook hartelijk bedankt. We bespraken Primo Levi's Is dit een mens? Daarnaast kwam ook Grunbergs bloemlezing van kampgetuigenissen over Auschwitz ter sprake. Die heet Bij ons in Auschwitz. En nog heel even kort, Thomas, wat lezen we volgende week?
We zeiden het al een paar keer. Volgende week lezen we het boek van Hannah Arendt over Eichmann. Een verslag van het proces van Eichmann in Jeruzalem. Een boek over het kwaad in de mens, maar ook met de beroemde slogan: de banaliteit van het kwaad.
Juist, dat is volgende week Eichmann in Jeruzalem.
Yes.
Ja, en we gaan nog heel even verder om de podcast wat extra's te geven. Als we nog wat extra's hebben. Ja. Hebben we eigenlijk alles gezegd, Arnold? Is er nog iets waarvan je denkt... Natuurlijk hebben we niet alles gezegd, maar is er nog iets waarvan je denkt... Ja, dat hadden we toch echt... Dat moet ook nog wel echt gezegd worden over Primo Levi en over dit boek.
Nou, ik denk dat zijn hele oeuvre is wel, ik vind hem toch interessant. Ik vind het jammer eigenlijk als we alleen maar over is dit een mens praten of natuurlijk die getuige
is. Want heeft hij een ontwikkeling doorgemaakt? Want in dit boek is hij, laten we zeggen, vrij hard en vrij zakelijk in zekere zin. Als een soort bioloog schrijft hij over dat kamp. Is hij daarna anders ernaar gaan kijken?
Nee, is wel altijd met die distantie blijven schrijven. Wat ik ook heel prettig vind, wat ik mij voor hem inneemt. Maar hij is wel blijven denken. En zijn denken over het kamp is ook wel geëvolueerd. Dat zie je bijvoorbeeld in die essaybundel die kort voor zijn dood heeft gepubliceerd. De verdronken en de geredde. Daar zie je toch dat er wel een soort mildheid in kruipt. Want hij zegt, we zitten allemaal in die grijze zone. Daar komen ook niet die harde, die beschrijvingen van medegevangenen zitten daar niet meer zo hard in als kort na de oorlog.
Nou ja, dus dat vond ik heel opvallend wat jij net noemde. Die scène die dus... Van die mensen die, we gingen er net heel snel eigenlijk aan voorbij, misschien te snel, van mensen die in de trein op weg naar Auschwitz even naar buiten mochten. En
zich ontlasten op de rails.
Zich ontlasten op de rails en de Duitse commandanten die erbij staan en een beetje lachend daarnaar kijken. Van...
Maar ook de reizigers, hè? Het was gewoon een stationnetje.
De reizigers.
Niet zozeer de commandanten, de reizigers. Kijk, dat zijn geen mensen. Kijk hoe die naar de wc gaan. Ja. En ik denk, dat woord viel even waardigheid. Ik meen dat jij het gebruikt. Ik denk dat natuurlijk, ontneem mensen hun waardigheid. Dat is heel, heel fundamenteel. En er gebeurt iets. En die waardigheid kan je heel makkelijk mensen ontnemen.
Maar dat is een beetje met de blik waarin wij geneigd zijn naar zwervers op straat te kijken.
Je zeg je wel heel makkelijk wij.
Dat gevaar bestaat althans, dat je zo kijkt.
Nee, ik mag toch hopen dat het niet uitzonderlijk is dat je naar zwerver kijkt. Maar misschien komt dat ook omdat ik al zo lang in Amerika leef. En ik weet dat ik in een land leef zonder vangnet. En ik weet ook dat ik zie gewoon de zwervers erbij komen. Waar je kan zien, die hebben nog 2 weken geleden in huis gewoond en ging naar kantoor. Dus dat je eigenlijk denkt, dit kan ik ook zijn. Dat is eigenlijk het punt. Dat vind ik het fundamentele. Okay. Dat is een fundamenteel kwaad. Dat je eigenlijk denkt, dit kan ik niet zijn. Want ik ben een keurig witte middenklasse uit Nederland. En daar zit een hooghartigheid en een arrogantie. En ik heb een hekel aan het woord privilege eigenlijk. Maar daarin is dat toch op zijn plaats. Dat je denkt, het feit dat je denkt sneuvelen en dat soort dingen. En doodgaan en in kampen komen is iets voor Syriërs, voor daklozen of voor mensen uit Azië. Niet voor ons, witte mensen uit Europa. Dat is zo'n grote misvatting.
Dus eigenlijk is het heel goed dat ik dat woord wij... En het over mezelf misschien had gebruikt, omdat het gewoon laat zien waar het gevaar zit.
Het gevaar, en dat is niet eens omdat je denkt, omdat je ook eigenlijk een gebrek aan verbeeldingskracht, maar ook omdat je denkt van ik heb er recht op. En dat je denkt, niets kan mij dat recht ontnemen. Dat is ook historisch onjuist.
Maar dat is toch, dat vind ik ook de briljantie van het boek, is omdat hij zo, weliswaar gedistingeerd, maar zo clean observeert, geen grote categorieën toepast, geen grote essenties probeert toe te passen. Daardoor laat hij heel mooi zien hoe die afbreuk van een mens gewoon in zijn werk gaat. Precies zoals jij omschrijft, dat je weet van er zijn die en die en die stappen en dan lig ik daar ook. En dat is denk ik de grote waarde van het boek, is dat het juist doorbreekt het mogelijke denken in wij als een soort van discrete categorie van mensen die het nooit zo overkomen. Wij, mensen die het nooit zo doen. Het laat zien hoe geleidelijk het is.
En maar hoe makkelijk het is, heb ik soms
precies
het gevoel. Er is nu een citaat wat we niet hebben gespeeld, maar wat we ook hadden klaarstaan over... het moment dat ze aankomen in Auschwitz. Ze hebben 4 dagen niet gedronken. Ze worden in een lokaal gezet. Er is een kraan. Er staat bij Wasser trinken verboden. Eerst denkt Levi nog, ach, dat zal wel weer. Ze wel hebben bedacht om ons voor lul te laten staan of wat dan ook. Ze beginnen het water te drinken. Ze kunnen het niet drinken. En hij zegt van, het is een soort Tantalus kwelling die ons allemaal gewoon compleet ook niet meer kan doen nadenken. En ons bijna, ik zou inderdaad zeggen, op dat moment is al een moment van ontmenselijking.
Ja.
Alleen al op het moment dat je iemand 4 dagen geen water geeft.
Tuurlijk, ja. Extreme honger, extreme armoede zijn ook vormen van ontmenselijking. En dit is natuurlijk heel bewust zo gedaan. Ja. Je spreekt overlevingsreflexen aan bij mensen die primair zijn.
Hoe is het eigenlijk met Primo Levi zelf afgelopen?
Die heeft zich in het gebouw waar hij ook eigenlijk in de buurt in Turijn, waar hij volgens mij al heel lang woonde, die daar heeft hij zich in de liftkoker gestort.
Zelfs een ouderlijk huis, ja in de trappengat.
Zijn moeder leefde nog.
En hoe oud was hij toen hij dat deed?
Het was in 87, dus hij was...
In de 60?
In de 60, ja, hij was helemaal niet zo oud.
En ja, daar hebben we het nu niet over gehad. Dat kleurt voor veel mensen natuurlijk ook het beeld van Primo Levi. Ik geloof dat Elie Wiesel die zei, Auschwitz heeft hem toch nog vermoord, 40 jaar later.
Theorie, sommige mensen zeggen ook, kijk naar die relatie met die moeder. Mm-hmm. Dat is ook een hele interessante relatie. Nou, toen, die moeder is zo'n symbiotisch en hij bleef ook, die moeder heeft hem overleefd. Dat is natuurlijk eigenlijk krankzinnig als je daarover denkt.
Even nog. Kijk naar die relatie met zijn moeder. Dat noem je, maar waarom?
Het wordt heel erg beschreven dat zijn leven draaide op een gegeven moment dat die moeder die steeds hulpbehoevender werd, draaide daarom. Dus het is natuurlijk toch heel raar voor zo'n humanist, vind ik. Wetend dat je moeder zo afhankelijk van je is, dat je dan in een depressies in een liftkoker stort. Dan kan je zeggen, goed, als je kinderen hebt, zelfmoord is altijd. Maar dat vind ik wel opmerkelijk. Ik vind dat je niet al te makkelijk moet terugbrengen tot Auschwitz. Dat vind ik iets ook omdat hij geen afscheids... Ik bedoel, bij Jean-Marie, een andere overlevende, weten we,
Maar het is ook verschrikkelijk toch om te zeggen over zo'n man die Auschwitz heeft overleefd. Het is bijna alsof je zegt, nou, de nazi's hebben hem toch nog te pakken gekregen.
Ik begrijp dat zijn biograaf zich daar nogal nadrukkelijk tegen verzet in Groot-Brittannië. Het is bekend dat hij depressies had gewoon voordat de hele oorlog begon.
Moet dat dan ook ons beeld van hem kleuren of moeten we dat gewoon...
Nee, ik begrijp dat veel Levi-kenners daarvoor waarschuwen dat je niet...
Maar feit blijft natuurlijk wel dat heel veel overlevenden na het zelfmoord hebben gepleegd. Dus dat inderdaad mensen zeiden van, er is geen... Ik kan na het kamp niet verder leven, eigenlijk. Dat staat daar los van, maar dat is wel een feit, ja.
Nog heel even over die moeder, als we toch op de podcast zitten. Het viel me op bij het beroemde hoofdstuk, de canto van Ulysses. Dan heeft hij opeens een kort moment waarop hij een menselijke vriendschap heeft met iemand. He, ze lopen naar een put van iets dat ze moeten graven, gaat hij soep halen. En voor het eerst mag hij samen met die jongen soep halen.
Dat is een soort voorrecht, want dan hoeft hij in ieder geval niet keihard te werken.
Dat is een voorrecht dat door die jongen zelf bepaald wordt. Die heeft in de rangen, is die jongen piccolo. Dat betekent dat je een soort van junior klusjesman bent, hoef je niet te hard te werken, dan mag je ook soep halen. En je mag aanwijzen met wie jij die enorme pot soep gaat halen. En dat is op dat moment Primo Levi. En het interessante is dat tweede deel van dat hoofdstuk, waarin hij de canto van Odysseus probeert te reciteren, dat het niet lukt, is heel beroemd. Maar het interessante is, waar ontstaat die vriendschap? In eerste instantie omdat hij hem meeneemt. En dan hebben ze om die soep te gaan halen. Maar dan hebben ze een heel kort rapport. En dat rapport gaat over moeders. Namelijk over, hij vertelt ook, die Franse jongen die Primo Levi heeft uitgekozen, dat net als Primo Levi's moeder, zijn moeder hem zou scolden, staat er in het Engels, op zijn flikker zou geven, als hij niet wist hoeveel kleingeld hij in zijn zakken zou hebben. Dus ze hebben op dat moment, voordat hij die canto gaat reciteren, hebben ze een moment, en dat gaat over moeders. En dat gaat over strenge moeders die ze hebben. Dat valt mij opeens op.
Dat was me niet zo opgevallen. Interessant. Een mooie detail.
Ja.
Het is bijna alsof dat je dan eventjes de weg uit het kamp leidt.
Ja, maar daar gaat die hele canto over. Of de hele hoofdstuk over. Hè? Over het moment. Hij krijgt de eerste daad van vriendschap. En hij noemt het ook zijn menselijke plichten. Die hij niet verzaakt. Die piccolo. Hij heeft even een menselijke plicht. Namelijk zorgen dat hij een vriend helpt. En dan probeert hij iets zich te herinneren van Dante. Maar dat lukt niet.
Dat zijn enorm belangrijke momenten toch. Dat je voelt dat de andere mensen niet alleen uit vijanden bestaan. Ja. Dat zie je in heel veel boeken van overlevenden. Dat zijn toch de momenten waar ze gaan vastklampen eigenlijk. Ja.
En Levi, in mijn lezing, koppelt het die momentjes steeds aan menselijkheid. Dan opeens komt dat woordje humanity komt terug. En na die bevrijding, als ze met elkaar, of als de Duitsers het kamp verlaten hebben, dat ze opeens met elkaar een kachel hebben weten te bouwen. En omdat ze dat met elkaar gedaan hebben, zijn ze voor het eerst weer mens, zegt hij. Dus
maar misschien is dat ook toch goed, omdat, ik ben blij dat je het noemt, dat in dat onmenselijke universum altijd weer tekenen van menselijkheid waren.
Ja.
En soms ook zijn die tekenen gegeven door Duitsers. Door die daar werkten.
Ja.
En die toch,
zeker. Ja.
Ik bedoel, niet uitzonderlijk, maar ook dat is voorgekomen.
Ja.
Ik denk dat dat kleine tekens van menselijkheid, dat dat een mooi, mooi slot is van dit uur. Want daar zijn we inmiddels aangeland. Nogmaals, we hebben elkaar al bedankt. We doen het nog een keer. Arno Grunberg, Thomas Munt en mijn collega.
Ik word ook bedankt.
Jazeker, ook bedankt.
En dank je, Jos.
Tot een volgende keer allemaal.